Ik wil vanmorgen met u lezen uit het boek van de profeet Zacharia. We hebben al 8 hoofdstukken met elkaar besproken. We gaan door met hoofdstuk 9. Zacharia 9. Ik lees uit de HSV, herziene Statenvertaling. Er staat boven bestraffing voor de omringende volken. Dat is heel actueel. Een last. Het woord van de Heere in het land Gadrach, Damascus, zal zijn rustplaats zijn. Want de Heere heeft oog voor mensen, net als voor al de stammen van Israël. En ook voor Hamat, dat eraan grenst, en voor Tyrus en Sidon. Al zijn zij nog zo wijs. Tyrus heeft voor zichzelf een vestingwal gebouwd, zilver opgehoopt als stof en bewerkt als goud, bewerkt goud als slijk op straat. Zie, de Heere zal in het bezit nemen, hij zal zijn vesting in de zee verslaan. Zelf zal het door vuur verteerd worden. Askelon zal het zien en bevreesd zijn, evenals Gaza. En het zal hevig beven, ook Ekron, omdat zijn verwachting wordt beschaamd. De koning zal uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. De bastaard zal in Asdod wonen. Ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien. Ik zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen, zijn afschuwelijke dingen van tussen zijn tanden. Ook hij zal overblijven voor onze God. Hij zal zijn als een leider in Juda, en Ekron als een Jebusiet. Ik zal mij als een wacht rond mijn huis legeren, vanwege het leger dat heen en weer trekt, zodat geen onderdrukker meer tegen hen optrekt. Nu heb ik het immers met eigen ogen gezien. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. En wat u aangaat, vanwege het bloed van uw verbond, heb ik uw gevangenen vrijgelaten uit de put waar geen water in is. Keer terug naar de burcht, u, gevangenen die hoop hebt. Ook heden verkondig ik. Ik zal u dubbel vergoeden. Als ik mij Juda zal hebben gespannen. En ik Efraïm op de boog zal hebben gelegd. En ik uw zonen Sion zal hebben opgezet tegen uw zonen Griekenland. Ik herhaal. En ik uw zonen Sion zal hebben opgezet tegen uw zonen Griekenland. Moet u even onthouden. En ik u gemaakt zal hebben tot het zwaard van een held. De Heere zal boven hen verschijnen. Als een bliksem zal zijn pijl uitschieten. De Heere, Heere zal op de bazuin blazen. En hij zal optrekken in zuiderstormen. De Heere van de legermachten zal hen beschermen. Zij zullen eten en de slingerstenen vertrappen. Zij zullen drinken en feestgedruis maken als van wijn. Zij zullen vol worden als de springbekkens, als de hoeken van het altaar. Op die dag zal de Heere hun God hen verlossen, als de kudde van zijn volk. Want als edelstenen in een diadeem zullen zij schitteren in zijn land. Want hoe groot is zijn geluk en hoe groot zijn schoonheid. Het koren zal de mond van de jonge mannen en de nieuwe wijn die van de meisjes doen overlopen. Tot zover lezen we uit het woord van de Heer deze morgen, dat hij ons ook genade geeft en wijsheid om de profetieën hiervan te verstaan. De Bijbel is een profetisch boek. 80-90% van de tekst toen het werd neergeschreven, hadden nog niet plaatsgevonden. Maar de Heere God gaf door die schrijvers, die profeten, onze blauwdruk van de ontwikkelingen die er op aarde zouden zijn. Het zou gaan volgens zijn woord. Inmiddels is al heel veel van dat wat voorzegd is werkelijkheid geworden. En al heel veel van wat God voorzegd heeft, is in de geschiedenis gebeurd. We kunnen denken aan Gods volk Israël. Dat is het meetinstrument, denk ik, bij uitstek, waaraan wij kunnen zien hoe de profetieën zich ontwikkelen. Een ontwikkeling in Egypte, een uittocht uit Egypte, een terugkeren naar dat beloofde land, waar ook de verstrooiing van de 10 stammen, ook later de deportatie van de 2 stammen naar Babel, al die dingen die zijn van tevoren gezegd en later in de werkelijkheid vervuld. Maar ook de terugkeer uit de ballingschap, maar ook weer de verstrooiing daarna, zeg maar vanaf 2000 jaar geleden bij de verwerping van onze Heer. Het is voorzegd. Al een hele hoop had Mozes voorzegd, terwijl Israël nog, ik zeg het vaker, met de sandalen in het hete zand van de woestijn stond. Had Mozes al gezegd, als jullie zo gaan, dan gaat dit gebeuren. En als jullie de Heer volgen, dan word je gezegend. Het is verkeerd gegaan en het volk is verstrooid. Maar meer nog de dingen rondom de Heer Jezus zelf. Zoals voorzegd is in Gods woord in de Bijbel. Op de eerste bladzijde wordt al op hem gewezen, na de zondeval. Het zaad dat uit de vrouw zou komen. De maagdelijke geboorte. Maar we komen ook Biliam tegen. Notabene een heidense man. Die aan Israël en aan de ondergang van Israël veel geld wil verdienen. Moet profiteren van de komst van de Messias. We weten van Nazareth, we weten van Bethlehem, we weten van sterven en opstanding. We weten van het dobbelen van de militairen, het verscheuren van zijn kleding. We weten van het hout waaraan Christus stierf. Allemaal voorzegd en allemaal werkelijkheid geworden. En het toont de betrouwbaarheid van de Bijbel. Je kunt van dat boek op aan. Ze vertellen ons dat de God van de Bijbel een betrouwbaar God is. En hij doet wat hij zegt. Hij sjoemelt niet met zijn eigen woorden, doen wij nog wel eens, daar komen we er een beetje op terug, of we draaien het een beetje om, of vult u het allemaal maar in. Dat zit allemaal nog een beetje bij ons, maar God, hij verandert nooit. En eigenlijk is mijn appel al direct aan het begin, kom en geloof in dat woord, en kom en laat je leven door dat woord vormen, sturen, leiden. Dan word je ook vol met de hoop die uit dat woord komt, want dat woord spreekt van een geweldige hoop. Gelooft u dat? Wat is het doel van profetie? Waarom heeft de Heere God ons een profetisch boek gegeven? En waarom is het zo belangrijk om over deze dingen te weten? En over de toekomst dat daarin wordt ontsloten? Is dat om onze nieuwsgierigheid te prikkelen? Zo gaan we er wel vaak mee om. Hoe vaak ik al niet vragen heb gekregen, zou die of die of die de antichrist zijn? Dat is stimuleert onze nieuwsgierigheid. Als de Heere God ons had willen vertellen wie de antichrist zou zijn, dan zou hij dat gewoon in zijn boek hebben laten noteren, zoals andere namen genoteerd zijn en werkelijkheid zijn geworden. Het gaat niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Zo werkt het wel in onze wereld. Alle zichzelf respecterende bladeren hebben een horoscoop. Die ons dag aan dag en week voor week doen weten wat er morgen gaat gebeuren. Iedere jaarwisseling geeft de gelegenheid ook weer aan de waarzeggers om nog meer verhaal te doen van wat zij denken dat er gaat gebeuren. Terugblikken naar wat er gebeurd is, over een periode maar van een jaar, dat wordt nooit gedaan. Zou ook niet zo succesvol blijken. Maar zo is het profetisch woord niet. Dat gaat over honderden, duizenden jaren en blijkt betrouwbaar. Zo onwaarschijnlijk betrouwbaar. En dat is bedoeld, denk ik, allereerst als vertroosting. Is het niet geweldig dat we een boek hebben dat de dingen ontvouwt die gaan gebeuren, dat een betrouwbaar boek is? Als we van dat boek niet op aan zouden kunnen, zouden we hier voor niks zitten. Maar we zitten hier toch omdat we geloven dat het betrouwbaar is, dat je ervan op aan kunt. Het geeft houvast, zodat wij ook niet worden overvallen door de boze, het boze, hoe wil je het maar noemen, dat steeds meer over de aarde rolt. Ik gaf het al aan. Wij moeten daardoor niet verrast worden. Het is voorzegd. Petrus die zegt het zo, 2 Petrus 1 vers 19. Wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Het woord van God is een licht in het donker. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dus dat woord, dat verlicht ons in de donkerte van ons bestaan. En dat heeft zijn functie tot het licht opgaat, totdat de Heer komt in zijn heerlijkheid. Wat zegt Petrus? Het profetisch woord is vast. Dat is betrouwbaar. Wanneer u een kansberekening zou loslaten op al die vervulde profetieën die ik net noemde. Dat zijn er eigenlijk maar een paar, want het zijn er honderden. Als u daar een kansberekening op zou loslaten, dan is dat werkelijk onmogelijk dat het allemaal werkelijkheid zou worden, realiteit zou worden. De kans dat u de loterij wint is vele malen groter. Ik denk niet dat u de loterij wint. Ik weet ook niet of u daaraan meedoet. Het zou beter zijn van niet. Het is lang geleden, toen heeft Betty mij verrast. En die zei, we hebben een prijs gewonnen. En ze had een aardig bedrag. Ze had iedere maand een tientje weggelegd in plaats van in de loterij te stoppen. Dat is veel meer rendabel. Veel meer rendabel, dat moet u maar onthouden. Dat u die loterij wint is maar een hele kleine kans. Maar Gods woord is vast en zeker. En dat is omdat het Gods woord is. En als iets zo vast en zeker betrouwbaar is, dan gaat het om wezenlijke dingen. Het gaat niet om de geur of de kleur van iets. Maar het gaat om dingen die de eeuwigheid, het eeuwige bestaan, want wij houden nooit meer op te bestaan. We leven vandaag in een wereld waar veel mensen denken, straks als mijn ogen dicht doen is het afgelopen, is alles donker en voorbij. Forget it. We leven voor altijd. Maar waar het op aankomt is, waar breng je de rest van de eeuwigheid door, als het hierover is? Is dat bij de Heere God of niet? Het gaat om wezenlijke dingen. En als de Bijbel zo betrouwbaar is en als al die dingen die voorzegd zijn al zoveel van die betrouwbaarheid hebben bewezen, ja, dan denk ik, dan moet je je geloof daarop gaan bouwen. Wordt jouw leven bepaald door het woord van God? Zeg niet te snel ja. Maak dat woord voor het dagelijkse leven, voor onze dagelijkse handel, het verschil met de andere mensen? Hoe dan? U weet dat u behouden bent, fantastisch. Maar dat is voor straks. Ik bedoel voor nu. In welk opzicht is dat woord van God nu bepalend voor de dingen die u hier vandaag doet of misschien juist niet doet? Straalt het uit door u en door mij dat dat woord ons leven leidt? Dus dat we aan bepaalde dingen niet deelnemen, bepaalde dingen niet doen en andere misschien juist wel. Ook al word je dan in de wereld daarop aangezien, op wat voor manier dan ook, is Gods woord, een lamp voor uw voet. Wat bedoelt Petrus? Dat we allemaal de weg moeten gaan door het leven zoals God die wil. Niemand krijgt bij zijn geboorte de routebeschrijving van het leven erbij. Behalve dat profetische woord. En dat leert hoe wij moeten leven. Levensheiliging heet dat. Afzonderen van de zonde en van de ongerechtigheid en wijden aan God en aan Christus. En waar is de route heen? Waar gaat die route naartoe? Als je die weg gaat, het woord brengt ons bij het licht. Hoorden we net van 2 Petrus 1. Want dat is totdat de morgenster opgaat in uw hart. Daarvoor hebben we dat profetisch woord. De morgenster. Dat is Jezus Christus. Die komt, die heel even verschijnt om zijn gemeente thuis te halen. Voor altijd bij hem te zijn. De aarde zal het, de wereld zal het niet merken. Wat zegt Zacharia? Dat zinnetje waar het mee begint, een last. Het woord van de Heer in het land Gadrach, Damascus, zal zijn rustplaats zijn. Last of Godspraak. Geeft aan dat het woord van God inderdaad een last kan zijn. Ik ben belast met dat woord, het profetisch woord van God. En wee mij wanneer ik daar niet van spreek, wanneer ik mijn mond houd. Je hebt dingen gehoord van God, ontvangen van hem, inzicht, kennis in de dingen die gaan gebeuren. Dat is niet leuk om daarover te praten bij de koffie, moet natuurlijk ook gebeuren, maar het is ook van belang om daarover te spreken, te getuigen in deze wereld. En dat is een last, want de wereld staat niet te juichen van hoi, fijn, vertel nog meer, helaas. Het is een last. Het woord dat je hebt ontvangen is nooit vrijblijvend. Je kunt het niet naast je neerleggen. Je moet het geloven en het moet vorm gestalte krijgen. Maar meer, je hebt dus een taak. En die kan zwaar zijn, lastig zijn, moeilijk. Om dingen te zeggen die soms gezegd moeten worden. Ik sprak eens iemand en die zei tegen mij, ouders moeten hun kinderen leiden, maar tegenwoordig leiden kinderen de ouders. Het bedoeld werd dat we als ouders onze kinderen niet meer de dingen van het evangelie echt voorhouden. Dat we soms een beetje bang zijn van conflict in gezinnen en vul het allemaal maar in. Dan denk je, dat komt omdat je te laat begonnen bent. Ouders, wij moeten het initiatief nemen. Grootouders, neem je verantwoording naar je kinderen en naar je kleinkinderen. Zacharia kreeg een last, de godspraak. Een zwaar woord. In het land Gadrag. Is bedoeld voor de bewoners van dat land. En we horen van Damascus en van Hamat. Het zijn de volkeren, de gebieden aan de noordgrens van Israël. Feitelijk gaat het om het gebied dat in de toekomst bij groot Israël zal horen. Want de Bijbel heeft geprofeteerd over de grenzen van dat land. Ik ben een Gileast, dat weet u denk ik wel. Ik denk u ook, want u hebt net ook over die 1000 jaar gezongen. Dat wil zeggen dat we geloven dat er een koninkrijk gaat komen waarin Christus koning zal zijn, regeren zal en zal 1000 jaar duren. In Openbaring wordt het 6 keer letterlijk zo genoemd, 1000 jaar regeren. En Zacharia beschrijft deze dingen die betrekking hebben op die periode, op de kanteling van onze tijd naar dat 1000 jaar rijk. En het begint dan hier in hoofdstuk 9 met een verwijzing naar Gadrag. Dat is een streek in Syrië, een bepaald gebied, en we lezen van Hamat. Aan de noordgrens van het huidige Israël. Maar ik zei al, de Heere God heeft andere grenzen bepaald. De Verenigde Naties vergadert over dat stukje Israël wat er nu is. En ze vinden dat het eigenlijk te groot is en dat het kleiner moet worden. Vanwege haar olieverslaving. Of misschien vanwege de angst nog meer geterroriseerd te worden, wie zal het zeggen. De VN meent de grenzen van Israël te mogen bepalen. Maar niet de VN bepaalt de grenzen van Israël, maar de Heere God. En wanneer straks het Rijk aanbreekt en dus 1000 jaar vrede daar zal zijn, dan zullen de grenzen van dat grotere Israël veilig zijn. Het zal zijn vanaf de Eufraat en de Tigris, Irak, Jordanië dus. Een eind richting Egypte en een belangrijk deel van Syrië. Vele malen groter dan het tegenwoordige Israël. De wereld wil dat Israël van dat kleine stukje wat ze heeft mogen weggeeft. De Heere God belooft dat het veel groter gaat worden. Wie gelooft u? De VN of de Heere God? Vervolgens wordt gesproken over Tyrus en Sidon. Over deze steden en landstreken is meer geprofiteerd en het is allemaal historie, werkelijkheid geworden. Het gaat zeg maar om het tegenwoordige Libanon. De val van Tyrus was opmerkelijk. Ik heb er eens een verslag van gelezen. Aan de hand van de profetie is dat letterlijk zo vervuld. Het is een hele studie op zich. Laten we nu maar rusten. Maar ik ga op een ander ding wijzen. En dat is dat er in vers 6 staat. De bastaard zal in Asdod wonen. De bastaard zal in Asdod wonen. Asdod is de aanwijzing zeg maar voor Gaza, de Gazastrook. En daar wonen de zogenaamde Palestijnen. En ik zeg het maar, de Palestijnen zijn een bastaardvolk. Niet een echt volk, een onecht volk. Een bastaardkind is een onecht kind, een bastaardvolk is een onecht volk. Het is een volk dat gemaakt is door de politiek. En ze claimen broederschap met de islamitische Arabische wereld. Maar feitelijk worden ze door die hele Arabische wereld bepaald niet als broeders gewaardeerd. De Arabische wereld is zeer anti-Palestijn. Als u naar Jordanië gaat of als u naar Saoedi-Arabië gaat, dan vult het allemaal maar in. Dan horen zij bij de onderkant van de samenleving, een soort zigeunervolk, te midden van de Arabieren. Alleen ze worden gebruikt op het wereldtoneel. Het plan van de boze zit daar natuurlijk ook achter. Het is een kunstmatig ontstaan volk. Regelmatig moesten de Palestijnen vluchten als ze als slaven werden verhandeld. Het is nog niet zo lang geleden dat koning Hussein, de vader van de huidige, 10.000 Palestijnen heeft laten vermoorden. Dat is de zwarte september in de geschiedenis, 1970. Zoekt u het maar op Wikipedia. Ze vertellen het u, hoe vreselijk dat geweest is. Zoiets heeft Israël nog nooit gedaan. Overigens zou Jordanië, als je het echt volkenrechtelijk gaat bekijken naar de besluiten die genomen zijn, eigenlijk het thuisland van de Palestijnen moeten worden. Ze vormen daar zelfs de meerderheid, maar ze leven achtergesteld aan de andere Jordaniërs. Bastaardvolk, een kunstmatig volk, geen echt volk. En dan wordt er ingrijpend over hen geprofeteerd. Ik zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen, zijn afschuwelijke dingen van tussen zijn tanden. Zit er niet heel veel bloed en afschuwelijks juist daar? We lezen wat het karakter is, bloeddorstig als roofdieren. Nergens ter wereld is er een volk dat zo met de eigen kinderen omgaat en hen zo in de vuurlinie van oorlog misbruikt als door dit volk, waar een mensenleven niet in tel is, zo weinig waard is, dat de kinderen geofferd worden aan een demonisch ideaal. Wat op de Palestijnse scholen aan haat wordt onderwezen, gesubsidieerd door Europa, uw en mijn belastinggeld, is ongedacht. Maar het gaat hier om profetie. En dan staat er, het bloed wordt verwijderd. Lees dus dat wel goed. En dan staat, hij zal overblijven voor onze God. Als je dat goed leest, dan betekent dus dat voor die Palestijnen er uiteindelijk ook iets gaat komen wat goed is. Iets van vrede. Een vrij zijn van al dat vreselijke wat vandaag zo kenmerkend voor en is. Er zal niet een twee-staten-oplossing komen, want we lezen in vers 5, de koning zal uit Gaza verdwijnen. Misschien dus dat er tijdelijk iets van zoiets komt, maar hij zal uiteindelijk verdwijnen, wanneer dat Messiaanse Rijk en de Heer Jezus koning zal zijn. Dan zullen zij binnen dat Messiaanse Rijk, Vrederijk, een plekje hebben. Het verrassende, volmaakte harmonie kun je niet voorstellen als je nu de krant leest. Maar het staat in het woord van God. En daar bouw ik op. Een heerlijke toekomst heeft te maken met Jezus Christus. Alles heeft te maken met Jezus Christus. Hij gaat daar vrede brengen, realiseren, geweldige dingen. En dan zegt de Heer ook in vers 9. Ik zal mij als een wacht rond mijn huis legeren vanwege het leger dat heen en weer trekt. Zodat geen onderdrukker hen meer optrekt, tegen hen optrekt. Een wacht rondom mijn huis. Vanwege dat heen en weer trekkende leger. We begrijpen allemaal wel, denk ik, waarom het hier gaat. Ik zal mij legeren om het huis. Mijn huis. Sommige Bijbelverklaarders die zeggen dat is de tempel. Dat moet dan een nieuwe tempel zijn die in de toekomst, misschien nabije toekomst, herbouwd gaat worden. We weten dat er steeds meer Joden zijn en ook Messias, beleidende Joden en ook wel christenen die zich daarvoor inzetten, die dat belangrijk vinden. Maar we vergeten wel eens eventjes dat de Bijbel leert dat er een tempel komt waar de antichrist zal gaan regeren. Dus een beetje voorzichtig zijn met het enthousiasme als het om die dingen gaat. Het lijkt erop, anti wil zeggen in plaats van. Er zal dus een manifestatie komen van een religie die blijkbaar wereldwijd zijn impact zal hebben. In de plaats van de ware religie. Onderweg hier naartoe hadden wij het nieuws aan staan. Wist u nu ook. Mijn collega uit Rome heeft vandaag in Manila een dienst. Heb je dat meegekregen? 6 miljoen mensen komen bij elkaar voor een mis met deze paus. Ik maak mij wel een beetje zorgen als ik kijk naar die ontwikkelingen. We zijn bezig een eenheid te creëren in de wereld, ook als het gaat om religie. En er is zoveel aanleiding toe als je naar de mens rekent, want wat is er een tegenstand? En het zijn religies, zo wordt dat dan genoemd, die tegen elkaar strijden. De meeste slachtoffers overigens zijn niet vanuit het christendom gekomen, dat wordt vaak gezegd, die maken altijd ruzie. Maar Hitler en Mao en Stalin, dat zijn er vele malen meer dan ooit. Dus laat u niet te gauw vertellen, die christenen die maken er een verschrikkelijke zaak van. Dat waren atheïsten. waarom mensen, die hebben de grootste moordpartijen opgericht. Er komt een valse eenheid. En we zien het voor onze ogen gebeuren. Maar ik geloof niet dat het om de tempel gaat straks. Ik denk dat het gaat om het volk. De Bijbel spreekt ook van het huis van Juda en het huis van Efraïm en het huis van Farao en het huis van Jozef en het huis van Jacob. En ik denk dus dat je niet aan een gebouw moet denken, hoe belangrijk zo'n huis ook kan zijn voor een volk, maar dat het gaat om het volk van God. God zelf zal zich legeren om zijn volk. God zelf zal zijn volk beschermen, bewaren, redden, verlossen. Hij zal als een muur zijn. We kunnen denken aan de woestijnreis uit Egypte bevrijd. Was daar die vuur- en die wolkkolom. En de vijand kon niet naderen, want die vuurkolom was daartussen. Was de bescherming. God beschermt, bewaart zijn volk. Ook in de tijd, nu, vandaag. Ook al is het volk nog ongelovig in de zin dat zij de Heer Jezus niet als een Messias hebben aangenomen. Desondanks worden zij bewaard door God. Want God heeft een plan. En dat plan wordt groots wanneer het volk de Messias zal herkennen. Ze wordt beschermd, niet door haar afweergeschut, niet door haar geavanceerde bommenoorlogstechniek, niet door haar militaire overmacht, ook niet door vriend VS, echt een vriend, te betwijfelen. Maar ze wordt beschermd door haar God. Wanneer gaat dit alles gebeuren? Wanneer is die bescherming daar? Wanneer komt Israël in het nauw? U leest het in de krant. En dingen zoals gebeurd zijn in Parijs, waar zo'n 500.000 Joden wonen, maakt het weer sterk onder dat volk. Moeten wij wel of moeten wij niet terugkeren naar Israël? En vanuit Israël worden ze al toegeroepen door Sharansky. Kom, kom nu het nog kan. De tendensen zijn duidelijk. Het profetisch woord vervult zich voor onze ogen. En dan staat er, die bescherming moet er zijn vanwege het leger dat heen en weer trekt. Nou, wat zijn er een heen en weer trekkende legers juist in het Midden-Oosten? Ik kan het alleen maar aanstippen. De Bijbel leert dat de wereld in chaos zal aflopen. Die laatste vreselijke oorlog wordt uitgevochten, dal van Megiddo, vlakte van Jezreel. Bloed zal staan tot aan de tomen van de paarden. U kent de term Armageddon. Waar gaat het hier allemaal om? De koning van het zuiden zal botsen met de koning van het noorden. Dat zijn Egypte en Syrië, of misschien de grotere politieke machten daarachter, Rusland en de Verenigde Staten. We weten het al niet precies hoe het lopen zal. Maar we zien wel dat het allemaal broeit daar. En het wordt niet beter. Dat zien we allemaal ook. En dan zal de antichrist vanuit Europa zich ermee gaan bemoeien. Zoals dat beschreven wordt in Daniël 9. Al die legers trekken heen en weer. Maar God stelt zich als een bescherming daar. En toch lezen we ook, Jeruzalem zal genomen worden. 2/3 van het volk, leren we ook in Zacharia, zal worden uitgeroeid. Wij brengen het volk terug. Wij verzamelen geld om hen terug te brengen. En zelf bouwen ze hun muur. Of zijn ze bezig het grootste ghetto ooit te bouwen. Net als in Warschau. Waar ze ook met elkaar leefden. Bij elkaar. De prooi voor de bozen. Er zijn er niet zoveel die het overleefd hebben in Warschau. Ik geloof zo'n 37.000. Zo zal het ook gaan in de eindtijd. Er zal een rest behouden worden. Een kleine groep. Maar uit die kleine groep gaat er iets geweldigs komen. De Heer Jezus spreekt over die toekomst. Op verschillende plaatsen het profetisch woord. Laten we nu maar met rust. De Heer God staat garant vanwege al die heen en weer trekkende legers. Er zal een rest behouden worden. Maar wat een geschiedenis heeft dat volk gehad. De 12e eeuw moesten alle Joden Engeland verlaten. Bij decreet Engeland uit. 12e eeuw. In Spanje moesten ze katholiek worden. En dan werden ze de Maranen genoemd. Een scheldwoord. Zwijnen. Nou, een Jood en zwijn. Dan snap je het wel natuurlijk. Ze werden gedood, vermoord. Betekent 1391 en 1492, 100 jaar later, alle Joden moesten Spanje verlaten. Recent natuurlijk de holocaust van de nazi's. En nu in Frankrijk zijn er toch weer 4 gedood, omdat ze Jood waren. Zacharia die ziet al die dingen en die zegt dan ook, ik heb het immers met eigen ogen gezien. God bewaart zijn volk. Al die dingen, ik heb met eigen ogen gezien. Maar God is daar als die bescherming. Met eigen ogen. Wat ziet hij? Wat ziet Zacharia met eigen ogen allemaal gebeuren? De dingen die ik noemde, maar meer. Hij ziet de Heer Jezus komen, de koning der Joden. Want dat was de aanklacht tegen Jezus, koning te zijn over de Joden. Dat bracht hem aan het kruis. Niet omdat hij iets gedaan had, maar wat hij was. Imri, Jezus van Nazareth, koning der Joden. De Joden wilden hem niet. Hij dreef de spot met hem. Maar hij komt. En hoe komt hij? Zacharia ziet het met eigen ogen. Rechtvaardig. En hij is een heiland. Arm. En rijdend op een ezel. Een ezelsveulen. Het jong van een ezelin. Dat is een tekst die wij kennen met palmpasen. Die palmtakken van de bomen. En wat wordt er gejuicht. Dat is allemaal gebeurd. Allemaal historie. Allemaal werkelijkheid geworden. Maar dat is niet alles van wat er staat. En wat er nog meer staat, zal nog vervuld worden. Christus werd niet als koning erkend, aanvaard, maar afgewezen. De Bijbel heeft soms verschillende lagen. En soms staat het heel dicht bij elkaar. Heel bekend is bijvoorbeeld, een kind is ons geboren, kerst. Een zoon is ons gegeven, Pasen. En de heerschappij rust op zijn schouder. De wederkomst moet nog plaatsvinden. Maar het staat wel in één zinnetje bij elkaar. En zo heb je in de Bijbel veel vaker dat dingen heel compact bij elkaar staan. Dat we soms niet altijd goed hebben dat er verschillende tijdsmomenten bedoeld zijn. Nou, hier in Zacharia ook zoiets. Het eerste komen van de Heer Jezus, arm rijdend op een ezel. Zo was hij. Zo kwam hij. Maar er wordt ook gesproken dat hij komt, machtig als een koning. Maar er liggen wel 2000 jaren tussen. Hoewel de intocht in Palmpasen hier genoemd wordt, is het hoofdstuk feitelijk gewijd aan de situatie die ontstaat aan het einde van de verdrukking. Vlak voordat de Heer komt. En dan staat er in vers 10, de strijdboog zal weggenomen worden. Stel u zich voor, een wereld zonder wapens. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken en zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee. We komen bij die uitspraak. Uw zonen en de zonen van Griekenland. Griekenland is een vertaling van Javan. En Javan is een van de zonen van Jafet, Semgam en Jafet. En het gaat daar om de Grieks-Hellenistische wereld. Zeg maar, het gaat daar om Europa. Het gaat daar om ons, die nakomelingen van Jafet, van Javan. Waar de blanken toe horen. En die komen dus in botsing met de zonen van Sion, met Israël. En dat is wat op andere plaatsen in de Bijbel weer geleerd wordt. Dat er een schijnvrede komt tussen Europa, de antichrist die aanstaande is, en Israël, geleid door een valse profeet. En dat zal een verbond zijn, dat zal 7 jaar duren, leren we weer van Daniël, maar halverwege die periode, dan zal het verbroken worden. En dan zal de antichrist zijn ware gezicht laten zien. En dan zal hij die aanval opzetten op Jeruzalem. En dan zal 2/3 van het volk worden uitgeroeid. Maar bij al die dingen die gezien worden door de profeet, ziet hij ook, ik zal u dubbel vergoeden. Dat is een woord voor Israël, hè? Na alles wat ze meemaken, ik zal jullie dubbel vergoeden. Woord van belofte. En het gaat om Juda en Efraïm. Let even daarop. De Joden, dat zijn Juda. Maar Efraïm zijn de 10 stammen. En alle 12 stammen, ze zullen daar hun plek weer hebben. En alles wat alleen over hen gekomen is, ik zal u dubbel vergoeden. Niet een geweldige toekomst, maar eerst mogen wel die vreselijke nauwte waar het volk door moet, waar ook de wereld door moet. En het wordt steeds nauwer, steeds benauwder hier op aarde. Maar als je het profetisch woord kent, dat vast en betrouwbaar is, waarvan je op aan kunt, waarvan je weet dat het ook gebeuren zal, dan word je niet ontmoedigd. Heer Jezus zichzelf, als die dingen beginnen te gebeuren, hef dan je hoofden op, want uw verlossing genaakt. En dat is de boodschap die wij toch met elkaar mogen delen. Onze verlossing komt eraan, onze verlosser komt eraan, de Heer Jezus. Hij zal zijn gemeente in veiligheid brengen, thuis brengen. En straks zullen wij met hem, met Christus, over Israël en de volkeren 1000 jaar regeren. Ja, ik ben een Gileas, dat heb ik al gezegd. Ik geloof daar vast en zeker in. En ik geloof ook dat het aanstaande is. Maar voor nu, voor deze korte periode die wij hier moeten gaan, zullen wij elkaar moeten bemoedigen, elkaar moeten vasthouden. elkaar moeten aansporen trouw te blijven. En we zullen tegen de verdrukkingen in deze wereld moeten blijven staan voor het geloof in de Heer Jezus en de getuigen van Hem. Jezus Christus, Hij is de zin der geschiedenis. Hij is de voltooiing van de geschiedenis. Hij is de hoop van de geschiedenis. Hij bepaalt de geschiedenis. Maar dan ook maar die vraag. Is Hij ook de hoop van u, van jouw persoonlijke geschiedenis? Jouw heiland, jouw zalig maken, is ongelooflijk belangrijk. Gods woord is 100% betrouwbaar. Leg het niet naast u neer, maar ga de weg die Jezus u wijst. Het zal zeker komen. Maranatha. Amen.